Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 139 vers 1 en vers 14 willen we samen zingen. Wij doen nu eerst belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen daarna Psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Daarna lezen we uit Romeinen 12. Schriftlezing is dus Romeinen 12. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 68, het tiende vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Twaalfde hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Rome. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebbende nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient de Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloek niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Tot zover het woord van God uit de brief aan de Romeinen en daarvan het 12e hoofdstuk. We zijn vanavond toegekomen aan de behandeling van onze catechismus en wat die catechismus zegt over het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het zal vanavond de 2e maal zijn dat we bij dat gedeelte stilstaan. En we willen vanavond bijzonder letten op wat de Heere in dit gebod gebiedt. En daarvoor is ons uitgangspunt het woord van de tekst, zoals u die kunt vinden in het slot van dit 12e hoofdstuk uit de Romeinenbrief. Romeinen 12, het 19e tot en met het 21ste vers. Romeinen 12, vers 19 tot en met 21. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. En we willen ook lezen wat onze catechismus naar aanleiding van het 6e gebod opmerkt in vraag en antwoord 107 van onze Heidelberger catechismus. Dat is zondag 40. Vraag en antwoord 107. Daar wordt de vraag gesteld, maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee. Want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naasten lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige God, die in Christus Jezus de getrouwe zijt en die nooit laat varen de werken van uw handen. Wij naderen voor u en wij zeggen uw naam dank dat het ook op de avond van deze zondag mogelijk is dat wij samenkomen. Dat wij uw woord mogen openen, stil mogen staan, opnieuw stil mogen staan bij dit 6e gebod. En wij bidden u, Heere, wil u de prediking van dit gebod, zowel in zijn brede praktische strekking, als ook in zijn diepe geestelijke betekenis voor ons openleggen. Dat bidden we u allereerst heel persoonlijk. Wanneer wij het woord bedienen mogen vanavond, Heere, dan is het nodig dat u zelf alles wat overdacht is en alles wat bestudeerd is, dat dat openvalt en dat dat door uw geest zo in ons hart en op onze lippen gelegd wordt, dat we recht van u spreken. En dat we de breedte en de diepte van het gebod van u op de juiste wijze aan de orde stellen. Heere, geef dan alles wat nodig is en dat weet u volmaakt. En neem ons af alles wat we moeten missen. Alle onnodige ballast die we onszelf soms opleggen. En dat onze ogen mogen zijn op u, ook in de bediening van uw woord. En dat we zo de dingen die overdacht zijn en die we nagespeurd hebben, ook in het midden van de gemeente verkondigd mogen worden, zo dat er oude en nieuwe schatten uit dit deel van uw woord naar voren mogen komen. Wil u ook de ernst en de scherpte van het gebod aan ons hart leggen. Want uw gebod is niet alleen zeer wijd, maar het is ook een scherp gewetzwaard. Wat prikt, wat snijdt tot in de kern van ons leven. Wat de knopen in ons leven scoort aan het licht brengt. Het is een spiegel waarin wij onszelf in ons gebroken, zondige bestaan gaan herkennen. Open gij dan onze ogen, opdat wij in het licht van uw wet voor het eerst of opnieuw gaan ontdekken dat wij ook aan dit gebod, zowel aan wat verboden wordt, als aan wat geboden wordt, schuldig staan. En dat wij niets hebben om ons op te beroemen. Heere, wil u geven dat heel in het bijzonder zo de prediking van de wet ontdekkend en ontmaskerend mag werken voor hen die nog gerechtigheid bij zichzelf zoeken. Die nog goede gedachten hebben van hun eigen hart. Die zelf zo in staat zijn om het leven vast te houden. Die alles regelen en organiseren tot in het godsdienstige toe. Heere, breek dat maar weg, want dat kan voor u niet bestaan. Leer ons vooral in geestelijk opzicht onze diepe afhankelijkheid voor u kennen. Onze nood, onze schuld. En wil u voor het eerst of ook opnieuw ons die armmakende genade geven. Wil u zijn, Heere, met mensen die met bepaalde aspecten van de prediking van de wet vastlopen. Die vanavond misschien herinnerd worden aan een koningszonde in hun hart. Of aan iets wat zo totaal in hun leven ontbreekt. En die daar geen rust onder hebben. Maar die niet weten hoe dat moet. Hoe een vijand lief te hebben. Hoe geen plaats in te ruimen voor de toorn en voor de wraakzucht. Hoe de naaste lief te hebben voor als onszelf. Heren, dat kan in bijzondere omstandigheden zo heel onmogelijk zijn. Ja, ten diepste is het voor ieder die zijn eigen hart leert kennen een onmogelijkheid wat ook in dit gebod van ons gevraagd wordt. En als we daarmee vastlopen, o eeuwige God, wil u ons niet alleen armmakende genade geven, zodat we onze schuld leren belijden, maar ook genade schenken dat we gedreven worden met onze wetsverbreking, met onze overtredingen, met ons nameloos tekort tot de troon van uw genade en smeken om het bloed van hem die de wet vervuld heeft tot de laatste tittel en jota. Wil u, Heere, ook uw volk oefenen in het leven bij uw geboden. U hebt het zelf gezegd dat wie als een arme en verslagene, als een beladene en als een vermoeide tot u de toevlucht neemt, dat hij rust bij u vindt. Maar wie nu rust vindt door genade, die krijgt ook een juk. Het juk wat zacht is in het geloof. Het juk van uw geboden. Van de geboden die voor het levende geloof niet zwaar zijn. Maar u weet hoe dat lichte juk zwaar kan worden als we op onszelf zien. Hoe we in de weg van heiligmaking kunnen zinken. Hoe we het moeten zeggen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Hoe we Paulus gaan verstaan in die diepe woorden die hij eenmaal sprak. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Heer, als uw volk in die strijd verkeert en u weet, daar zitten ze in, middenin. Wil u dan vanuit de verdiensten van de Heere Jezus en ook daarin opzoeken en hen onderwijzen door uw geest. En leer het hen zien dat wanneer zij zwak zijn, dat ook in de weg van de geboden uw kracht in zwakheid wordt volbracht. En dat zij nu zonder u niets kunnen doen. O, leer uw kerk diep afhankelijk te zijn. Voor de kennis van het geloof. Voor de oefeningen van het geloof. Voor de kennis en de zekerheid van de rechtvaardiging door het geloof. Maar ook voor een heilige wandel. Heere, ontferm u zo over ons allen. Wij bidden u, wil ons allen zegenen. U weet wat we nodig hebben. U weet ook welk onderdeel van de prediking van vanavond het meest van toepassing is op het leven van ieder persoonlijk. Heere, wil u dan zelf het woord maar snijden en het woord maar uitdelen. En wil u de brokken van het brood des levens, het levende woord, uitdelen nadat u weet dat het nodig is. Wil u ontdekkend en vertroostend, ontgrondend en bewarend, uw woord zegenen en schenk ons uw genade. Wees u met de gehele gemeente. We dragen opnieuw allen aan u op, zowel degenen die hier zijn in de kerk als degenen die thuis zijn, waarvan er velen meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ook hen zegenen? Denk, heren, aan allen die in moeilijke omstandigheden verkeren. U weet wat er soms in het verborgen kan worden afgestreden. U kent ook de moeite en de zorgen die eigenlijk zichtbaar zijn aan de oppervlakte liggen. Geef dat we ook in deze dingen veel voor elkaar mogen worstelen aan de troon van uw genade. Wees u, heren, met allen die bijzondere moeite hebben. U weet en kent ze. Ziekte, rouw, vrees voor onze gezondheid, spanningen rondom allerlei moeilijke dingen in ons leven, een zwaar kruis, soms verborgen, soms zichtbaar wat we mee te dragen hebben. Heren, in al die omstandigheden wees u ons nabij. Wees u heel in het bijzonder met onze jonge mensen en met onze kinderen. Wil u hen bekeren tot u? Wil u onder onze jeugd werken met uw genade? Wil u geven, heren, dat ze het leven mogen zoeken? Het eeuwige leven. Want het gebod, wat zegt gij zult niet doden, zegt ook gij zult de dood niet zoeken. De eeuwige dood niet. Maar het leven. Heren, laat dan zo dit gebod ook een aansporing voor hen mogen zijn om het leven, het eeuwige leven te zoeken waar het te vinden is bij u, die de woorden des eeuwigen levens bezit. Wil u, heren, ook onze jonge mensen gedenken in de dingen die hun dagelijks leven vervullen? Denk aan hen die bezig zijn met hun examens of voor de overgang zitten. Wil u geven dat de examens gezegend mogen worden? Wil u geven dat ook wanneer er soms moeite zijn en zorgen in dat opzicht, de dingen beschamen? En wil u geven dat als een wonder van u het werk van de handen en de gedachten van onze kinderen gezegend mag worden door u? Wees u, heren, met allen die op welke wijze dan ook werkzaam zijn in uw koninkrijk. We bidden u voor predikanten. We bidden u voor de hoogleraren en de wetenschappelijke staf, de Universiteit van Apeldoorn. We bidden u voor de kandidaten en studenten. We smeken u voor zendelingen en zendingswerkers. We vragen u voor degenen die werken onder Israël en in de evangelisatie. We bidden u voor alle takken van arbeid. Laat uw koninkrijk mogen komen en wil u de werken der duisternis tot niet maken. Heere, geef dat alles wat zich tegen uw kant door de krachtige hand van koning Jezus te gronde gericht mag worden. O, wil u dwaalleringen en wil u dwaalleraren een halt toeroepen. Wil u bekeren mensen die met veel kennis hun kennis gebruiken om uw woord te ontkrachten. Open hun ogen, Heere, en maak ze in plaats van advocaten van de vorst der duisternis tot instrumenten in uw hand, indien dat mogelijk is. Maar indien zij voortgaan tegen beter weten in, tegen uw woord in, o God, wil u ze de mond stoppen, opdat zij niet doorgaan met het gif der duisternis te blazen en te planten in de harten van hen die al ten dode wankelen. Heere, bewaar ons allen ervoor dat wij onszelf of elkaar zouden misleiden, op de weg des doods zouden houden of zouden brengen. Richt onze voeten op de paden des levens. Wil u ook aan ons land en volk in dat opzicht gedenken. Heer, het ligt alles zo onder as, onder sluiers van stof. Er is in ons volk zoveel verwarring geestelijk, zoveel verwatering, zoveel wereldgelijkvormigheid, zoveel uitleven van het vlees, zoveel zoeken van het genot en het goede, het vluchtige goede van deze aarde. En wij worden er binnen de gemeenten mee besmet. Het gaat niet buiten ons om, wij zijn in hetzelfde oordeel. O Heere, vergeef. Schud ons wakker uit de doodslaap en roep ons tot het leven. En wil u, Heere, geven dat velen ook in ons land en volk die de dood van hun ziel zoeken, doordat ze zich uitleven in de zonde, tot inkeer komen en gaan roepen om het leven. Wil daartoe een opwekking geven, genade die ons wakker schudt, die ons wakker stormt als het nodig is. Want wat u ons ook onthoudt, en naar recht zou u ons alle dingen kunnen onthouden, onthoud ons de levenwekkende, de krachtig overtuigende werking van uw Heilige Geest niet. Heere, kom met de noordenwind en de zuidenwind van uw geest en blaas in het dal van de dorre dode doodsbeenderen en maak u ze levend, hier in Nederland, daarbuiten, maar ook onder ons. O God, ontferm u over ons. We vragen het naar de grootheid van uw barmhartigheden, niet pleitend op iets van onszelf, maar alleen op het bloed en op de gerechtigheid van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 133, het eerste en het derde vers.
Oh,
Van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36 en daarvan het derde vers. Geliefde gemeente, u kent de spreuk eerbied voor het leven. En als wij over die woorden zo aan het begin van de prediking van vanavond wat nadenken, dan denk ik dat er maar weinig mensen zijn die, als u die spreuk heel in het algemeen gebruikt, bezwaar zouden hebben tegen die uitdrukking eerbied voor het leven. Natuurlijk, het leven moet beschermd worden. En in de rechten van de mens, die verklaring die eertijds door de Verenigde Naties is aangenomen, wordt op een bepaalde manier ook uitgedrukt dat er een recht is op leven en dat het leven beschermd moet worden. Maar het wonderlijke is dat wanneer we die algemene regel van eerbied voor het leven heel praktisch gaan invullen, dat er dan bij heel veel mensen aarzelingen komen. Eerbied voor het leven als een algemene waarheid. Ieder zegt natuurlijk. Maar als je zegt ook het ongeboren leven, onder alle omstandigheden, ook het leven wat, zoals we dat vandaag zo mooi weten te zeggen, zijn kwaliteit verliest. Niet kwalitatief leven. Wel, dan aarzelt men in humanistische en in verlichte kringen. We kunnen nog een stap verder gaan en zeggen eerbied voor het leven. In de zin zoals de Bijbel daarover spreekt. Namelijk niet alleen eerbied voor het leven in de zin van dit aardse leven, maar eerbied voor het eeuwige leven. Voor het doel waarvoor God de mens hier op aarde bracht. Niet het zoeken van onze dood, maar het zoeken van het leven. Ja, dan buigen nog meer hoofden en zeggen nee, toch maar niet. En zo zien we iets wonderlijks gebeuren. Iets wat wel vaker in de samenleving plaatsvindt. Met algemene waarheden kom je tamelijk ver. Maar met de waarheid heel persoonlijk en heel concreet toegespitst. Daar vallen beslissingen. Voor of tegen. En zo willen we toch vanavond stilstaan bij de eerbied voor het leven. Niet als een algemene waarheid zonder meer, waarbij iedereen zichzelf kan blijven en zijn eigen meningen kan handhaven. Maar eerbied voor het leven zoals de Bijbel dat zegt in zijn volle breedte. Maar ook in zijn geestelijke diepte. En zo willen we vanavond stilstaan bij het zesde gebod en de eerbied voor het leven. We letten op drie dingen. Allereerst op de praktische toepassing van dit gebod. In de tweede plaats op een ernstige tegenwerping tegen dit gebod. En in de derde plaats op de geestelijke toespitsing in dit gebod. Dus het zesde gebod en de eerbied voor het leven. De praktische toepassing, een ernstige tegenwerping en de geestelijke toespitsing. Als we het hebben over de praktische toepassing van dit gebod, dan zijn we daar 14 dagen geleden al eigenlijk uitvoerig mee bezig geweest. We hebben toen gezien dat het woord wat in dit gebod gebruikt wordt, gij zult niet doden, in het oorspronkelijke een heel bijzondere betekenis heeft. Namelijk, gij zult niet wederrechtelijk doden. Dat wil zeggen tegen de wet in doden. En daarmee is alle moord en doodslag, wederrechtelijk zich vergrijpen aan het leven van een ander, verboden. Dat betekent ook dat het ongeboren leven En het leven aan de uiterste grenzen. Het leven van bejaarden, wier krachten minder worden en wier geest niet meer aanspreekbaar is. Door het gebod van de Heere beschermd wordt. Maar we hebben gezien, de praktische betekenis van dat gebod gaat veel verder. Want de Heere Jezus heeft in de bergrede laten zien dat niet alleen moord en doodslag en het zich vergrijpen aan het leven van een ander in deze geboden wordt verboden. Maar ook dat de wortel van de doodslag, dat wat de bron is waaruit doodslag voortvloeit, nijd en haat en toorn en wraakzucht, dat wordt ook verboden. En ten diepste is die gevoelens van wraakzucht en haat niets anders, zegt onze catechismus, zo geheel in overeenstemming met het woord van de Heere, dan doodslag. En zo komt het gebod heel dichtbij. Raakt het ons allen, jongeren en ouderen. Maar één ding moeten we daarbij natuurlijk wel in het oog houden, dat wij de vorige maal vooral de nadruk gelegd hebben op die kanten van het gebod die we zouden kunnen noemen het verbiedende, wat verboden wordt. Want in elk gebod worden een aantal dingen verboden. Zo zijn de geboden ook doorgaans geformuleerd. Gij zult niet, een verbod. Maar elk verbod heeft ook een keerzijde, heeft ook een gebiedend aspect, is ook een gebod. En dat aspect komt vanuit woord en belijdenis belicht. En dan is het duidelijk wanneer het gebod van de Heere in verre hebben te houden van doodslag, van het ons vergrijpen aan het leven van andere mensen. Dat wij ook ons eigen leven niet in gevaar mogen begeven. Dan hebben we ons ook verre te houden van toorn en wraakzucht. Ze worden heel duidelijk genoemd in zondag 40, vraag en antwoord 107. God verbiedt de nijd, de haat en de toorn. We hebben het zojuist gelezen uit Romeinen 12. Wreekt u zelf niet, maar geeft de toorn plaats. Dat betekent vooral, laat u door de toorn niet beheersen. Want er is geschreven, mij komt de wrake toe. En wanneer dat alles verboden wordt door het duidelijk getuigenis van de Heere, dan wordt tegelijkertijd gezegd, in plaats van wraak en nijd en toorn dienen we tegenover onze naaste geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid te betonen. Wij dienen onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat is de keerzijde van alle verboden in de tweede tafel van de wet. Maar toch wel heel in het bijzonder de keerzijde van dit zesde gebod. Als God de wraak en de toorn en de haat verbiedt, dan zegt hij, hebt elkander hartelijk lief, hebt zelfs uw vijanden lief. Dat is iets wat natuurlijk wel allerlei verzet ontmoet. Allereerst in het hart van ons mens. Kunnen wij zonder toorn en zonder wraakzucht leven? Kan een jongen, een meisje op school zonder zulke gevoelens leven? Er is toch wel eens iemand in de klas of in de brede kennissenkring of vriendenkring aan wie je een hekel hebt. En over wie je roddelt. En over wie je soms in je hart denkt, ik kan haar of hem eigenlijk niet uitstaan. Het kan zelfs veel verder gaan. Er kan tussen mensen ontzaggelijk veel leed ontstaan door haat en nijd. En op een bepaalde manier wordt dat ook nog gevoed door de hele atmosfeer in de samenleving waar wij deel van uitmaken. vanuit een bepaald soort psychologie wordt gezegd, je moet niet over je heen laten lopen hoor. Je moet voor jezelf opkomen. Je moet je rechten, ja, daar moet je voor staan. Desnoods met geweld. Nee, je moet jezelf zomaar niet in een hoek laten trappen. Sla erop. Is goed voor een mens om zijn agressie kwijt te raken. U zegt, ik chargeer misschien wat, ik overdrijf wat. Ach, als u weet wat er te koop is, dan zegt u misschien wel, het is nog veel erger. Gemeente, iemand die bij de wet van God wil leven, kan met zulke dingen niet mee. Nee, ik zeg niet dat het altijd nodig is of direct nodig is om over jezelf te laten lopen. Op een bescheiden en toch besliste wijze mag je zeker tegen het onrecht en ook wanneer je persoonlijk onrecht wordt aangedaan protesteren. Maar bij dat alles laat toch het woord van de apostel, zoals we het gelezen hebben en zoals dat in het Nieuwe en Oude Testament telkens weer onder woorden komt. Wreekt u zelf niet. Leeft uw agressie niet uit. Geef de toorn geen plaats. Geen haat en nijd. Hoe zou het toch komen dat de haat en de nijd in de samenleving niet minder maar meer wordt. Dat de criminaliteit en de harde, keiharde mentaliteit het voor het zeggen lijkt te hebben. En de liefde van velen verkilt. Hoe zou het komen? Zou het niet zijn dat we ook in dit opzicht het zuurdeesem van het evangelie en van de wet in onze samenleving kwijtraken. En wanneer we ook in deze dingen niet luisteren naar wat Gods heilige getuigenis ons voorhoudt en de sporen van de schrift en van het christendom in het heidens Nederland verdwijnen, dan is het toch te verwachten dat oog om oog en tand om tand, dat het oude wraakrecht en de hardheid en de kilheid het weer voor het zeggen heeft. Maar onder ons mag dat zo niet zijn. In uw leven en in het mijne mag dat zo niet zijn. Leg dan af alle nijd, alle haat, alle wraakzucht. Hebt uw naaste lief als uzelf. Dat zegt het gebod van de Heer. Maar wie is dan die naaste? Wie is het dan die ik lief moet hebben en die ik niet mag haten en tegen wie ik geen wrok mag koesteren? Wel, dat is ook iets waar we vanuit het woord van de Heere enkele dingen over moeten zeggen. Oud-testamentisch was het zo dat de naaste vooral de mede-Israëliet was. De naaste, dat was die man, die vrouw, die bij mij in het dorp woonde, of die bij mij in de stam woonde, of die bij het volk van Israël behoorde. Er was dan ook nog wel het gebod in de wet van de Heere dat men de vreemdelingen die in Israël waren, dat men die moest liefhebben en gastvrijheid moest verlenen. Maar ondanks dat gebod om ook aan de vreemdeling te denken die in de poorten is, was toch in het Oude Testament de naaste vooral beperkt tot het volk van Israël, tot het land van Palestina. Maar dat is met de komst van de Heere Jezus Christus radicaal doorbroken. En wanneer de Heere Jezus Christus gekomen is en de volksgrenzen van het oude bondsvolk doorbroken worden, dan is het niet alleen meer de Jood die de naaste is van die andere Jood. Dan is het ook de Samaritaan En dan is het ook de heiden. Is dat niet wat de Heere Jezus Christus heeft aangetoond in die altijd weer aangrijpende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? U weet wel, die man die bleef liggen nadat hij door rovers of doodgeslagen was en uitgeplunderd was op de weg van Jericho naar Jeruzalem. En de priester en de leviet, die gingen hem heel vroom voorbij. Ze lieten hem daar stervend van dorst aan de kant van de weg liggen. Maar degene die hem opraapte en zijn wonden verzorgde en hem geld gaf, dat was een Samaritaan. Gehaat door het Joodse volk. Wie is mijn naaste? Zei de Heere Jezus. Wel iedereen. De hele wereld. Geen mens uitgezonderd. En vandaar dat de perspectieven die vanuit dit gebod getekend worden heel wijd zijn. Wanneer hier staat dat we geen toorn en geen afgunst en geen wraak en geen nijd mogen hebben tegen onze naaste, maar vrede, zachtmoedigheid, langmoedigheid en barmhartigheid, ja, dan moet dat zo breed mogelijk gezien worden. En om de kring eerst maar wat wijd te trekken, dan betekent dat dat we ook aan onze verre naaste moeten denken. Met langmoedigheid en met herbergzaamheid en met barmhartigheid. En dan mogen we in ons nog steeds welvarende Westen, al wordt dat wel wat minder, ons met geld en goed en met gebeden ontfermen over de verre naasten. Over landen waar oorlog en geweld is. Over landen waar honger dreigt. Over landen waar de meest erge armoede heerst. En dan is het goed, gemeente, dat er zendingsorganisaties en kerkelijke zending, hulporganisaties is waar wij aan mogen geven. Vergeet u het niet, dat het zo de Bijbelse opdracht is. Gij zult niet doodslaan. Dat betekent, gij zult u ontfermen over de arme naaste in Bangladesh of in Somalië of in welk deel van de wereld ook waar zoveel mensen het minder hebben dan u en ik. En geef dan maar mild van uw overvloed. John Bunyan heeft het ooit eens een keer gezegd. Wie in ootmoedige verwondering over wat God hem gegeven heeft, uitdeelt aan de naaste, krijgt het van God dubbel terug. Hij heeft er zelfs een rijmpje van gemaakt, waarin hij zei, daar was een man. Sommigen noemden hem niet goed bij zijn hoofd. Hoe meer hij gaf, hoe meer hij had. There was a man. Some called him mad. The more he gave, the more he had. Moeten de kinderen maar onthouden. Moet u maar onthouden. Hoe meer hij gaf, hoe meer hij had. Maar laten we het niet beperken tot de verre naaste. Want dan komen we weer terug bij het punt waar we mee begonnen vanavond. Algemene dingen kun je zo makkelijk zeggen. En het is betrekkelijk makkelijk, zeker wanneer u het van uw overvloed doet. Als u zo af en toe eens een overschrijving doet op de bank en 100 gulden overmaakt naar woord en daad. En denkt dat u daarmee van de zaak af bent. Zo is het niet. Niet alleen de verre naaste, ook de naaste naaste. Ook die man, die vrouw met wie u misschien overhoop ligt. Niet haat en nijd, ja zelfs uw vijand. Want dat is de duidelijke toespitsing die we hier lezen in de catechismus en die ook in het onderwijs van de Heere Jezus voorkomt. Niet slechts de verre naaste, niet slechts de arme nabije naaste, maar zelfs mijn vijand, zelfs mijn doodsvijand. Ik hoop niet dat u vijanden hebt. Maar er zullen er onder ons zijn die met iemand overhoop liggen. Die soms een verschrikkelijke hekel, een onverzoenlijke haat hebben tegen iemand. En die zeggen wel, iets geven voor de verre naaste, heel goed. En misschien geeft u wel meer dan een ander. Maar dat is niet genoeg. Die man, die vrouw met wie u overhoop ligt. Uw vijand. En laat het dan heel duidelijk zijn, gemeente, wat een ontroerend onderwijs de Heere Jezus zelf en zijn discipelen op dit punt gegeven hebben. De vijanden van de Heere Jezus. Zijn doodvijanden. Ze hebben hem briesend van haat genageld aan het vloekhout. En als dan straks op Golgotha die Romeinse soldaat de beul, de hamer heft en de spijkers jaagt door de handen van de Heere Jezus die alleen maar gezegend hebben. En jaagt door zijn voeten die alleen maar de bereidvaardigheid hadden van het evangelie van vrije genade. Dan vloekt de Heere Jezus er niet. Dan schimt hij er niet in woede en in haat. Dan bidt hij voor zijn doodsvijanden, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En als straks de eerste martelaar sterft, Stefanus, dan schuimbekken de Joden en ze stenigen hem. En dan zegt Stefanus, terwijl hij valt op de knieën, Heere, reken hen deze zonden niet toe. En dan bidt Ridley en Latimer, twee martelaren in de Engelse kerkgeschiedenis, voor de rechters en voor de koning en voor de beulen, of God hem bekeren mocht en hun de ogen mocht openen. Geen haat, zelfs niet tegen je vijanden, maar langmoedigheid. Zachtmoedigheid, vriendelijkheid, omdat God het vraagt. Gij zult niet doden. U zegt, hoe is dat mogelijk? Dat kan een mens toch nooit volbrengen? Wie is dan zonder zonde? Wel, ik geef u gelijk, dan is niemand zonder zonde. Want als zo het diep lood van het zesde gebod in ons hart zinkt, dan zeggen we, Heere, al heb ik nooit iemand naar het leven gestaan, al heb ik me nooit aan iemands leven vergrepen, toch schuldig, want ik ben niet geweest tegenover mijn naaste wie ik behoorde te zijn. Liefde, barmhartigheid en vriendelijkheid. Het wordt ten diepste op de bodem van mijn ziel niet gevonden. En weet u wat we daarom nodig hebben? Als dit diep lood van de praktische strekking van dit gebod in onze ziel daalt. En wij gaan zien dat we ook tegenover dit gebod schuldig staan. De genade van de Heere Jezus Christus. Bedekkende genade. Vergevende genade en vernieuwende genade. Genade waarin mijn schuld bedekt en vergeven wordt. En genade waardoor mijn zondige hart vernieuwd wordt. Is dat ons gebed? Als de wet zo in al zijn facetten deze weken aan ons hart gelegd wordt. En wij van geen gebod kunnen zeggen dat wij onschuldig zijn. Heere, vergeef. Heere, reinig mijn hart, vernieuw het. O, dat is het waar de prediking van de wet ons brengen wil en op wijzen wil. Maar iemand zegt, goed, dat hebt u wel meer gezegd, zoiets. Maar moet een mens dan altijd maar vriendelijk zijn? Altijd bewogen zijn, altijd barmhartig zijn, is dat zijn roeping? Staat toch ook in de Bijbel wel hele scherpe woorden? Paulus was barmhartig tegenover zondige mensen of tegen mensen die in de netten van een dwaalleer verstrikt waren. Maar hij was buitengewoon scherp tegenover de dwaalleraars. En hij zegt zelfs, ik wou dat ze niet meer leefden. Och, dat zij afgesneden wierden. Hij wenst hun dood. En in het Oude Testament, daar staan die verschrikkelijke wraakpsalmen. Psalm 137 bijvoorbeeld, waar de dichter bidt over de Babyloniërs, dat zij te gronde gericht mogen worden en dat hun kinderen tegen de rotsen aan stukken geslagen mogen worden. Is dat dan goed? Hoe moet je dat zien? Om het heel toegespitst te zeggen, in mijn eerste gemeente gebeurde een keer dat ik ergens op bezoek was en dat daar een schilder was die tot een van de kerken van de uiterst rechterflank van de gereformeerde gezindte behoorde. En die me aansprak, zo'n gesprek. En die zegt, een dominee, dat moet een Boanerges zijn. Een zoon des donders. Daar moet in de preek het onweer van de toren van de Sinaï gebracht worden. En hoe meer ontdekkend en ontgrondend met ontzaggelijke kracht het woord gebracht wordt, hoe beter het is. Is dat zo? Of is het zo zoals onze vaderen zeiden, ik ontdekte dat later. Een dominee moet zijn een Boanerges, een zoon des donders. En een Barnabas, een zoon der vertroosting. Allebei. Maar hoe zit dat dan met die wraakpsalmen? Met die scherpe woorden van Paulus tegenover sommige mensen? Wel gemeente, we moeten heel nadrukkelijk zeggen dat wij alles altijd zomaar niet direct kunnen doorgronden. Maar dat er wel duidelijke lijnen in de Bijbel te trekken zijn. Om met die wraakpsalmen te beginnen. Als u psalmen hebt waarin gebeden wordt, Heere, breng de goddelozen onder. De werkers der ongerechtigheid, maak ze tot niet. Dan moet u niet denken dat dat alleen maar tot het Oude Testament beperkt blijft. Zoals soms gedacht wordt, typisch oud-testamentisch. Het Nieuwe Testament is het testament van de liefde. Wel, dan heeft men er niets van begrepen, want ook in het Nieuwe Testament staan wraakpsalmen. Paulus, ik heb hem al genoemd. Och, dat zij afgesneden wierden. Hij bidt om de ondergang van de dwaalleraren in Galatië. En als hij het later heeft in de brieven aan Timotheus over Hymenaeus en Philetus, dan zegt hij, ik heb ze aan de Satan overgegeven, opdat zij niet meer zouden lasteren. Nou, dat is klare taal niet. Dat is in één lijn met de oordeelspsalmen, waarin over het vonnis over de goddeloze wordt uitgeroepen. Dus wat dat betreft is er één lijn in Oud en Nieuw Testament. En dan moeten we nog wat zeggen. Als deze dingen in de Bijbel staan, dan staan ze er niet in, omdat die psalmdichter of omdat Paulus persoonlijk nu eens zijn gram wilde halen bij de mensen met wie hij het niet eens was. Of dat die psalmdichter iets persoonlijks had tegen die goddelozen. Daar moeten we altijd heel voorzichtig mee zijn. Psalm 139, u moet het thuis maar eens nalezen. Daar zingt die dichter, daar bidt die dichter aan het slot van de psalm ook. Och, dat gij de goddelozen ombracht. En de werkers der ongerechtigheid, dat zij niet zouden bestaan. Maar weet u wat hij erachteraan bidt? Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Die man is bang voor zichzelf. Hij bidt dat God de goddeloze mag ombrengen. Maar hij bidt, Heere, geef dat er geen persoonlijke wraakgevoelens tussen zitten. Waarom bidt hij het dan? En waarom zegt Paulus, ik heb ze aan de Satan overgegeven? Wel, als die wraakpsalmen en als die woorden van de apostel Paulus goed gewogen worden, gemeente, dan gaat het niet maar om wraakzucht en toorn en haat en nijd. Nee, dan gaat het, zowel oud-testamentisch als nieuw-testamentisch, om het welzijn van het koninkrijk van God. Om de zaak en de eer van de Heere. En weet u, dan zijn die oud-testamentische psalmdichters zo bezet met de eer van de Heere. En dan zien ze dat dwaalgeesten en afgodspriesters bezig zijn om het volk van het verbond te verwoesten. Om ze te beïnvloeden met een verkeerde leer, met een afgodsleer. Om ze van God af te brengen. En dan ziet Paulus nieuwtestamentisch in die jonge Pinksterkerk, nog maar enkele jaren na de uitstorting van de Pinkstergeest, dat dwaalleraren als instrumenten in de handen van de vorst der duisternis bezig zijn om de jonge kerken te benauwen en mensen die ten dode wankelen de verkeerde weg op te sturen, te bedriegen voor de eeuwigheid. En als het om het koninkrijk van God gaat en om het heil van zondaren, om de eer van de koning en om het verzet tegen de satanische listen van de dwaalleer en de afgoderij, dan kan een mens zachtmoedig gemaakt door de genade die in Christus Jezus is, om de eer van God gaan bidden, Heere, breek alle macht en kracht wat zich tegen u verzet af. Dat bidden we ook in het allervolmaakste gebed. Bij de bede uw koninkrijk komen. Heere, geef dat alle macht die zich tegen u verzet te gronde mag gaan. Nee, dat bidden we niet hard. Maar dat bidden we in grote bewogenheid om de eer van God. En om de komst en de uitbreiding van zijn koninkrijk. En dan mogen we bidden of God de ogen van die dwaalleraren opent. En die afgodspriesters tot inkeer brengt. Maar we mogen ook, het woord gaat ons daarin voor, bidden of God de dwaaleer een halt toeroept. Och, dat gij de vijanden ombracht. Kennen we dat aspect in ons gebedsleven nog? Gemeente, ik vrees wel eens, als ik zo breed de hele gereformeerde gezindte bekijk en daarover nadenk, en u begrijpt wel, daar stel ik mezelf niet boven, want daar zit ik zelf middenin. Dat we zo met allerlei dingen en dingetjes en dingsigheidjes, met allerlei bijzonderingen en nog bijzondere bijzonderingen, in onze rechterflank van de gereformeerde gezindte bezig zijn. Dat we het oog voor het koninkrijk van God uit het oog verliezen. En dat we klagen over de ernst van de tijden. En we leven vrolijk met de tijd mee. En dat we klagen over God heeft een twist met Nederland. Dat hoor en lees je ook nog wel eens. En we gaan gewoon verder. Maar wie heeft in zijn overweging en overdenking en heel in het bijzonder in zijn gebedsleven nog oog voor de rechten en de eer van God? Heere, zou u uw koninkrijk willen doen komen? Zou u de dorheid willen doorbreken? Zou u uw geest willen uitstorten? Ook op het late nageslacht. Zou u een opleving willen geven dat de dorre doodsbeenderen gaan leven? maar dat houdt ook wat in. Zou u de vijanden willen vernietigen? De vorst der duisternis zijn kracht willen intomen? De wereld de kracht willen inbinden? Maar ook de dwaalleraars, de valse profeten, alle macht die zich tegen u verzet, dan wordt die bede uw koninkrijk komen een heel moeilijk gebed, want dan hoort daarbij och of zij afgesneden wierde. Och, dat gij de goddelozen ombracht. Nee, niet uit hardheid, maar in diepe bewogenheid. Of God ze bekeren wil, of God ze tot inkeer wil brengen. En indien ze voortgaan te lasteren, dat je ze overgeeft. Ik weet niet of u weet wat dat is. Mensen om Gods wil te moeten loslaten. Ook dat het gebed wordt afgebroken in je leven. Dat je voor God moet vallen en ook mag vallen. Maar wat een pijn. Als het gaat om naaste verwanten. Als het gaat om iemand die een grote plaats in je leven inneemt. Och. Dat gij de goddelozen ombracht. Heere, uw koninkrijk komen. Nee, als het om deze dingen gaat, dan had die schilder uit Urk gelijk. Dan mogen we in Gods kracht ook zijn. Wat er ook op afkomt. Boanerges. Een zoon van de wolken. En van de donkerheid. En dan mag het niet gezegd worden. Tolereren, goedkeuren, laten gaan. Want het koninkrijk van God staat op het spel. En de eer van de Heere. En zo is die tegenwerping geen tegenwerping. Het spitst het gebod alleen maar toe. En het zegt tot zielsverleiders en tot mensen die anderen op een dwaalweg brengen. Kom tot inkeer. Of stop met spreken. Inderdaad, dat ze niet verder zouden doden. Want dat is eigenlijk de diepste achtergrond van die gebeden van Paulus en van de psalmdichters. Dat de goddelozen omgebracht worden. Opdat ze niet zouden doden. Want weet u, als het gaat over dit zesde gebod. Gij zult niet doden. Dan hebben we het er uitvoerig over gehad. Dan slaat dat natuurlijk in de eerste plaats. Op het doden van leven, gewoon mensenleven, kostbaar mensenleven, schepping van God. Maar een mens is niet alleen maar een levend wezen, punt. Een mens heeft een ziel, een geest, een lichaam. En de Heere Jezus wijst daarop als hij in verband met de verleidende kracht van de vorst der duisternis zegt. In Matthäus 10, vrees niet voor degene die alleen het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vrees veel meer voor hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Kijk, en zo krijgt dat zesde gebod een geweldige toepassing. Wij mogen niet doden. Het leven van een ander aanraken. Maar wij mogen geestelijk zeker geen doodslager zijn van de ziel van onze medemens of van onze eigen ziel. En dat is de toepassing die u bij de oude Engelse en Schotse schrijvers zoveel vindt. Als u Thomas Boston leest in zijn verzamelde werken het tweede deel, jammer genoeg niet vertaald in het Nederlands. Als er een van onze jongeren is die Engels wil leren, daar ligt een geweldig arbeidsterrein. Thomas Boston in zijn uiteenzetting over de hele leer van de kerk. Samenvatting van de christelijke leer. Daar heeft hij ook een uitleg van het zesde gebod. En dan gaat het maar een paar regels over het doodslaan in de gewone zin van het woord. En bladzijde, bladzijde, gij zult de zielen van anderen niet doden. En gij zult uw eigen ziel niet doden. Misschien wel te veel nadruk, zegt u. Kan zijn. Maar een nadruk die voor u en voor jou en voor mij vandaag niet gemist kan worden. Want niet alleen die dwaalleraren over wie de schrift al spreken zijn bezig om mensenzielen te doden. En mensen die ten dode wankelen de verkeerde weg te wijzen. Maar we kunnen ook elkaar de verkeerde weg wijzen. Dat kan een vader en een moeder doen in het gezin. Ze houden van hun kinderen. Heel goed. En die jongen die vraagt wel eens wat over het geestelijke leven. En als je hem dan, omdat hij wel eens wat belangstelling heeft, met één maar de handen oplegt, jongen, het zit wel goed met jou. Dat is zo gevaarlijk. In plaats dat u met de dingen die u hoort en misschien in uw ziel geraakt wordt, op uw knieën komt en zegt, Heere, werk door in zijn leven. Leg niemand haastig de handen op. Dat kan oorzaak zijn dat uw kind later niet meer weet wat er gekend moet worden. Wat het wonder van de wedergeboorte is en hoe dat God een mens bekeert. Daarom voelt u wel aan hoe geweldig belangrijk het ambtelijke bediening van het woord is. En het toezicht daarop door een kerkenraad en in een kerkverband. Want als een dominee het woord niet recht bedient, dan kan hij tientallen, honderden, en als hij langer mag leven, duizenden en duizenden op een verkeerde weg leiden. En daarom mag er, zegt Boston, aan het eind van de behandeling van het zesde gebod in de studeerkamer van een dominee wel een tekst aan de muur hangen. Met het zesde gebod. Gij zult niet doden. Want dat zegt de Heere ook. In Ezechiël staat het zo indringend. Mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld. En gij zult de kinderen Israëls van mijnentwege waarschuwen. Gij zult de goddeloze aanzeggen dat het hem kwalijk zal gaan. En gij zult de rechtvaardige aanzeggen dat het hem wel zal gaan. En indien gij de goddeloze niet aanzegt dat het hem kwalijk zal gaan. En de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Hun bloed zal ik van uw hand eisen. Dat betekent het woord bloed, dat is een woord wat met doodslag te maken heeft. Als Abel gedood is, dan roept het bloed van Abel tot de hemel. En als mensen onder een verkeerde prediking, onder een eenzijdige prediking, onder een dwaalleer, de verkeerde weg gewezen worden, dan is er vergoten bloed dat roept tot de hemel. En dat bloed zal ik van uw hand eisen. Kijk, gemeente, als dat op je afkomt, dan zou je soms aan de voet van de kansel willen blijven staan, zondagsmorgen en zondagsmiddags. Of je zou door de grond, door de vloer van die kansel heen willen zakken. Heere, wie is tot deze dingen bekwaam? Maar God roept. En zegt, zeg het. Predik het woord. Houd aan. Tijdig, ontijdig. Wederleg. Bestraf. Vermaan. En waarschuw de mensen voor de dood. Want gij zult niet doden. En dan komen we bij de laatste toepassing in dit verband. Niet alleen ouders of meesters en juffrouws op school en vooral dominees op de kansel en in de catechisatieruimte. Maar ook uzelf. Jijzelf. Mijn jonge meisje in de kerk. U ouderen. Gij zult niet doden. U bent onbekeerd. U bent misschien wel ernstig. Dat is goed. Maar u bent onbekeerd. En u zegt, ja, maar dat gaat niet zomaar, dominee. Om bekeerd te worden, dat is een wonder. U hebt helemaal gelijk. Maar u gebruikt die ware woorden als een soort dekmantel. En u leeft maar door. Want datzelfde zei u 20 jaar geleden op huisbezoek ook niet. En er is in al die jaren nooit iets echt veranderd. Misschien wel eens een rimpeling in uw ziel geweest onder een bijzonder aangrijpende preek of een zeer ingrijpende gebeurtenis, maar er is niets veranderd. En u blijft maar zeggen, het zal een wonder zijn. En u blijft maar onbekeerd. Gij zult uw ziel niet doden. Ook niet met ware vrome voorwensels. Door voor te gaan op uw eigen weg, want dat is het ten diepste. Mijn jongen of meisje in de kerk. Je vindt misschien, ja, de kerk, dat zeg je niet zoveel. En eigenlijk sta je al met 2,5 been in de wereld. En zegt, als ik eenmaal 20, als ik eenmaal 25 ben, nou, misschien kan ik nog wel naar de kerk, maar zeker niet zo. En je komt op plaatsen waar je niet hoort. Je zit wel eens in die disco. Met die dreunende housemuziek. En je bent wel eens, nee, niet dronken, maar een klein beetje aangeschoten op zaterdagavond. Gij zult niet doden. Ik hoop dat het zaterdagavond of de dag, dat doet er niet toe. Als het ware voor je ogen brandt, als je die weg zoekt. Doe uw ziel geen kwaad. Zoek de levende vorst van het leven. Zoek de woorden van het leven. Zoek ze bij hem. Want hij die deze woorden gegeven heeft onder de vlammen op de berg Sinaï, is de Zoon van God. Want Christus heeft de wet gegeven door de hand van de engelen. En Jezus Christus draagt die wet in zijn binnenste. En u wordt te midden van onze schuld en te midden van onze verlorenheid, te midden van onze wetsovertreding, te midden van ons zondige ook tegen dit 6e gebod, wordt hij verkondigd als de vorst van het leven, opgestaan uit de doden. En dan mogen dode zondaren, gebonden in banden van de dood, arme, verloren mensenkinderen, die de wet niet kunnen houden en die telkens weer struikelen. Die de ernst van de dingen van de eeuwigheid zo weinig zien. Met al hun nood, met al hun schuld, met al hun vragen, met al hun twijfels tot hem vluchten. Heere, red gij mijn ziel van de dood, want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En als je dan soms zo vastloopt met jezelf, of u vastloopt met uzelf, Heere, bij mij is de dood. Denk dan aan die woorden. Petrus zei ze, Johannes 6. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Pleit grond. Heere, spreek dan die woorden tot mijn ziel. Opdat ik mezelf geen kwaad doe. Opdat ik mijn ziel niet zou doden. Maar opdat ik het leven ontvangen zou uit uw hand. Spreek slechts één woord. En mijn ziel zal gered worden. Zeg tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Daar mogen we toch ootmoedig om bedelen. Jongelui, ouderen, zoek het leven bij deze koning. Zoek de dood niet. Zoek, wanneer u ook in het licht van dit gebod aan alle kanten schuldig staat, het leven bij hem. Het is te verkrijgen. Het is te verkrijgen om niet. Want bij hem is de levensbron. Overvloedig. Een bron, zegt Zacharia, tegen alle zonden en tegen alle soorten van onreinheid. Een bron vol van het levende water. En wie dat water drinkt, die zoekt de dood niet meer. Maar die vindt het leven bij hem tot in eeuwigheid. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, bewaar ons daarvoor dat we mensen een verkeerde weg zouden wijzen. En dat we zelf een verkeerde weg zouden gaan. We staan erop door de zonde. En onze voeten gaan erop. Maar geef u omkerende genade. Heere, red gij degene die ten dode wankelen. Want wij kunnen het niet uit eigen kracht, zeker niet. En geef dat we zo ook bewogen en bezield met de verre naaste en de nabije naaste. En de dichtstbije naaste mogen zoeken, mogen hongeren, mogen dorsten om de bekering, om de vernieuwing, om het leven. Heere, laat uw volk ook onder ons daarmee werkzaam mogen zijn. Dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Dat de dood in de harten van zondige mensen, kinderen, wordt verbroken. Dat ze ontwaken zullen. En wakker geworden in geestelijk opzicht hun dood en hun nood leren zien. En leren vluchten tot die bron van levend water. De levensbron, waar het water klatert, klaar als kristal. Heere, zegen ons deze week. Zegen ons in al ons werk, zegen bovenal uw woord. Zegen het, zodat we de dood vaarwel zeggen. En het leven gaan zoeken. U kiest mijn hart. Eeuwig tot zijn koning. Heere, schenk dat uit genade. Om Jezus wil. Amen. 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. 147, het tiende vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.